Wij vieren dus met elkaar het paasfeest, het feest dat Jezus is opgestaan. En dat is voor ons in ieder geval de kern van het paasfeest. Ik was op zoek naar plaatjes, ook voor het gemeenteblad. En als je paasfeest bij Google intikt en dan vraag je om plaatjes, om afbeeldingen, dan krijg je alleen maar paashazen en gekleurde eieren en dat soort dingen te zien. Dus Google is nog niet helemaal op de hoogte van... Misschien moet dan Trump vragen of hij ze er even op wil wijzen dat het anders is. Afgelopen vrijdag waren we hier ook bij elkaar. Toen hebben we stilgestaan bij wat er eigenlijk aan het paasfeest vooraf ging. Eigenlijk beginnend bij de avond in Gethsemane, dat Jezus daar was en zich heel alleen voelde en met de Vader in gesprek was. De gevangenneming. Het moment dat Jezus gekruisigd wordt en uiteindelijk ook het moment dat hij in het graf wordt neergelegd. Dat is wel even heel in het kort waar wij afgelopen vrijdag met elkaar... We hebben eigenlijk het hele evangelie vanuit Lucas met elkaar gelezen. En ja, ook daar staat het dan weer vrij kort. Maar als je je echt probeert in te leven in wat er allemaal gebeurde, dan moet het echt onvoorstelbare momenten zijn geweest. Niet alleen voor Jezus, maar ook voor al zijn vrienden, zijn familie die eromheen stond en dat allemaal maar mee moest maken. En het waarschijnlijk ook helemaal niet goed begreep. We kennen het verhaal, we hebben het al zo vaak gehoord, maar om je echt in te leven, dat is eigenlijk niet mogelijk wat er door hen heen ging. Jezus die was gestorven en zijn lichaam lag in het graf, maar zijn geest, wat gebeurde daar eigenlijk mee? Nou, daar heeft Petrus iets over gezegd. Misschien moet ik hem aanzetten. Oh, kijk. Daar staat: ook Christus zelf heeft één keer geleden voor de ongehoorzaamheid van de mensen. Hij was zelf een onschuldig mens. Maar hij werd gedood voor schuldige mensen. Zo kon hij jullie bij God brengen. Zijn lichaam werd gedood, maar zijn geest werd levend gemaakt. Zo ging hij het goede nieuws vertellen aan de geesten die in het dodenrijk in de gevangenis zaten. Dat zijn de geesten van de mensen die vroeger ongehoorzaam bleven aan God. Ook al bleef God geduldig afwachten of ze alsnog naar hem zouden willen luisteren. Dus we lezen hier, en dat vond ik eigenlijk wel bijzonder, zo heb ik het eigenlijk nooit zo gelezen, dat Jezus' geest werd levend gemaakt. Nee, dat zou je zeggen. Dat is eigenlijk de volgende zin die ik hier heb staan. Hij is toch niet dood geweest? Want wij geloven toch, als je zelf sterft, dat je geest niet sterft, maar dat hij leeft en dat hij doorleeft. Dan is het toch eigenlijk een hele vreemde opmerking dat er staat dat zijn geest levend werd gemaakt. Jezus had zich overgegeven aan de duivel. Dat is wat er gebeurde. Want hij heeft in de plaats van de zondige mens, van de mensheid zou ik eigenlijk moeten zeggen, heeft hij zichzelf overgegeven. Hij heeft de mensen die in hem willen geloven vrijgekocht met zijn eigen geest. Hij stelde zijn geest beschikbaar aan de duivel. De duivel die wilde Jezus graag hebben. Want dan zou hij het dierbaarste wat God had, namelijk zijn eigen zoon, die zou hij in handen krijgen. Daar had de duivel alles voor over. Dus ook alles wat hij al verzameld had aan mensen, waar hij macht over had, had hij ervoor over om Jezus maar in handen te krijgen. En Jezus zei: je mag mij hebben als je al die anderen maar vrijlaat, loslaat. Dus op het moment van sterven van Jezus was zijn geest eigenlijk in handen van de duivel. Hij had zichzelf vrijwillig overgegeven aan de duivel. Ik heb hier wel eens eerder gezegd: Jezus heeft het hele lijden en het sterven, dat was onder regie van Jezus zelf. Hij bepaalde wat er gebeurde. Het leek wel alsof het anders was. Het leek wel alsof hij niets te vertellen had, maar hij had de volledige regie. Ook over dat moment. Hij heeft er zelf voor gekozen. Hij heeft er zelf voor gekozen om zichzelf beschikbaar te stellen, zodat wij vrijgekocht zouden kunnen worden. Hij betaalde met zijn leven elke claim die de duivel op een mens zou hebben. Ja. Nou, ja. Zijn geest was op dat moment in handen van de duivel. Hij heeft zich overgegeven aan de duivel. Ja, maar hij heeft maar één geest. Precies. Maar ik ben nog niet klaar. Want in feite, wat er toen gebeurde, was dus dat zijn verbinding met God was doorgesneden. Die was er niet meer, want hij was in handen van de tegenstander van God. Zeg maar, het is hetzelfde dat een Oekraïense soldaat op een gegeven moment in handen valt van de Russen. Dan is zijn verbinding met het Oekraïense leger is verbroken. Er was op dat moment geen contact met God mogelijk. En ik dacht bij mezelf, dat moet toch een enorme klap zijn geweest voor Jezus. Dat moment dat er geen verbinding meer was met de Vader. Want er staat in de Bijbel, alles wat hij deed, dat deed hij in overleg met de Vader. Hij zegt telkens, ik doe alleen maar de dingen die ik de Vader zie doen. Dus dit moment was voor hem volledig nieuw. Maar daarom ook zijn uitroep aan het kruis. Niet alleen in uw handen beveel ik mijn geest, maar er was ook een uitroep in het kruis. Waarop hij zegt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dus dat was het moment dat die verbinding tussen God en Jezus weg was. Maar die geest van Jezus was zo sterk dat de duivel hem niet kon vasthouden. En dat is het moment, en Jezus denkt dat hij daar ook op doelde toen hij zei, in uw handen beveel ik mijn geest. Ik weet dat onze verbinding weg zal zijn, maar daar blijft het niet bij. Die geest van Jezus was zo sterk, de duivel kon hem niet vasthouden. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Jezus heeft zich ontworsteld aan de invloed van de duivel. Want hij was veel sterker dan de duivel, want in hem was wel die geest van God. En zo werd het contact met de Vader hersteld en kwam zijn geest weer tot leven. Dus, als hier staat, zijn lichaam werd gedood, maar zijn geest werd levend gemaakt, dan is dat eigenlijk dat moment. Dat is het moment waarop hij de overwinning over de duivel heeft. En daarna was hij in het dodenrijk, staat hier. Hij was in het dodenrijk en hij ging daar het goede nieuws vertellen aan de geesten die daar in de gevangenis zaten. Dat is eigenlijk iets heel bijzonders. Hè? Je zou denken van, na al dat lijden wat Jezus heeft gehad, met alles wat om hem afkwam, nou was het tijd voor een kleine rustpauze. Nee. Hij bracht het goede nieuws, namelijk het nieuws dat hij zijn leven heeft gegeven voor de mensen die in hem willen geloven, heeft hij in het dodenrijk gebracht. Aan al die gestorvenen die dus nooit de keuze voor Jezus hadden kunnen maken. Nee, maar daarvoor had hij al de duivel overwonnen. En hij was daarin dodelijk. De dood kon hem ook niet houden. En dan zie je hier dat het Gods bedoeling is. Dit is wel een interessant. Ja, dat staat er. Het zijn de geesten van de mensen die vroeger ongehoorzaam bleven aan God. Ja. Ze hadden nu de kans. En eigenlijk wat je hier ziet, en dat vind ik ook heel bijzonder, dan zie je dat het Gods bedoeling is dat er niemand verloren gaat. Het is Gods bedoeling. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Daarom heeft hij ook zijn eigen zoon gegeven, want hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Iedereen krijgt bij God de kans. Maar je hebt een vrije keuze. Je mag het zelf uiteindelijk bepalen. Nou, dan op de eerste dag van de week. We zijn inmiddels op de Paasdag aangekomen. Nadat de Sabbat is afgelopen, gaan de vrouwen naar het graf om Jezus te verzorgen. En ik dacht bij mezelf, ik probeerde me dat dan weer voor te stellen. Ik denk van, dus eigenlijk is het best een beetje een luguber idee, hè, dat je dat dan gaat doen. Maar dan komen ze daar en het graf is open. En in de plaats van Jezus zijn er engelen. En die geven het geweldige nieuws van de opstanding van Jezus, geven ze door. En later die dag laat Jezus zich ook zien aan die twee mensen die onderweg zijn naar Emmaus. En dat, die geschiedenis wil ik graag ook even laten zien. Dat staat hier. Twee van zijn leerlingen gingen juist op die dag naar het dorp Emmaus. Dat ligt op 60 stadien, dat is 18 kilometer van Jeruzalem. Onderweg spraken ze met elkaar over alles wat er was gebeurd. Terwijl ze daar zo over liepen te praten, kwam Jezus zelf bij hen. Hij liep met hen mee, maar het was net alsof er iets met hun ogen was, want ze herkenden hem niet. Hij vroeg hen, waar hebben jullie het over? En waarom kijken jullie zo verdrietig? Een van hen, Cleopas, antwoordde, bent u dan de enige in Jeruzalem die niet weet wat er daar de afgelopen dagen is gebeurd? Eigenlijk is het best wel weer humoristisch, hè, wat er hier gebeurt. Het hart van die twee mannen die daar onderweg zijn, is helemaal vol van wat er gebeurd is. Maar ze herkennen de hoofdpersoon uit het drama, herkennen ze zelf niet. Het leek alsof er iets met hun ogen was, dat hier. Ja. Zag Jezus er misschien dan toch een beetje anders uit? Ja. Maar zijn geest was onveranderd. Die was gewoon hetzelfde. Het was natuurlijk zo, hè? Ik kon door de muur heen lopen en dergelijke. Dus er was wel iets veranderd. Ik zag dat ze die 60 stadien, dus die 18 kilometer, dat betekent toch dat ze zeker zo'n 3,5 uur de tijd hadden om met elkaar in gesprek te gaan. Dus er was heel veel tijd om met elkaar te spreken. En dan gaat het verhaal gaat verder. En hij vroeg, en dat ging dus over van, nou, heb je dan niet gehoord wat er gebeurd is in Jeruzalem? Hij vroeg, wat dan? Ze zeiden, nou, wat er is gebeurd met Jezus uit Nazareth. Hij was een profeet. Hij deed en zei machtige dingen voor God en alle mensen. De leiders van onze priesters en de leiders van ons volk hebben hem gevangen genomen, de doodstraf gegeven en gekruisigd. Maar wij hoopten dat hij het zou zijn die Israël zou redden. Het is nu alweer 3 dagen geleden dat dit allemaal is gebeurd. Maar nu hebben bovendien een paar vrouwen uit onze groep ons laten schrikken. Ze waren vanmorgen vroeg naar het graf gegaan. Hey. Oh, daar loopt hij. Sorry hoor, ik heb wat verkeerd plaatje. Ze waren vanmorgen vroeg naar het graf gegaan, maar ze hebben zijn lichaam daar niet gezien. Toen kwamen ze ons ook nog vertellen dat ze engelen hadden gezien. Die engelen hadden gezegd dat hij leeft. En een paar van ons zijn naar het graf gegaan en zagen dat het waar was wat de vrouwen hadden verteld. Maar hem hebben ze niet gezien. Je ziet eigenlijk, hè, als je dit verhaal zo hoort van de mannen die naar Emmaus gaan, dan zie je eigenlijk dat ze niet weten wat ze met al die berichten die ze hebben gehoord en alles wat er gebeurd is, wat ze daarmee aan moeten. Ze zijn eigenlijk in verwarring gebracht. Allerlei tegenstrijdige berichten. Het lijkt wel deze tijd. Die lijkt er ook wel een beetje op. Hè? Allerlei tegenstrijdige verhalen. Jezus is gekruisigd en hij is gestorven, maar nu hebben mensen engelen gezien. Nou, maar het lichaam van Jezus, dat is verdwenen. En ze zien nog steeds niet wie daar met hun oploopt. Ik vind het eigenlijk wel heel mooi als je het zo leest. Toen zei hij tegen hen, wat hebben jullie toch een onverstandig hart? En wat begrijpen jullie het toch langzaam? Want jullie geloven niet wat de profeten allemaal hebben gezegd. De Messias moest dit allemaal leiden om zijn hemelse macht en majesteit te verkrijgen. Hij legde hun uit wat er in de boeken allemaal over hem geschreven staat. En hij begon bij Mozes en alle profeten. Jezus heeft natuurlijk in die 3 jaar dat hij rondging op aarde, heeft hij steeds verteld wat zijn taak was. Als je de evangelie leest, dan krijg je eigenlijk een soort van, nou, een kleine blik op wat Jezus allemaal heeft gezegd en heeft gedaan. Maar in 3 jaar tijd heeft hij natuurlijk veel en veel meer uitgesproken, veel en veel meer ook gedaan dan wat er in die paar hoofdstukken, zeg maar, in het Nieuwe Testament te vertellen is. Het staat ook ergens in de Bijbel, hè, dat als we in alles wat Jezus heeft gedaan en gezegd, als hij dat zou willen vastleggen, dan zouden alle boeken van de aarde niet voldoende zijn geweest. Nou, ik weet niet of dat nu nog helemaal klopt, maar in ieder geval in die tijd klopte dat. Dus er is veel meer gezegd, er is veel meer uitgesproken, ook over de toekomst, over wat Jezus wist dat er zou gaan gebeuren, dan wat wij hebben kunnen lezen. En daarom begrijpt hij eigenlijk niet dat zij dat niet hebben kunnen oppakken. Ze hebben het niet, dat alles wat hij al heeft verteld, ze hebben dat niet kunnen beetpakken en kunnen begrijpen. Kan je ze het al kwalijk nemen? Ik denk het eigenlijk niet, hè, want het is eigenlijk zoiets wonderlijks wat er gebeurde. Maar wat ik een hele bijzondere zin vond, is eigenlijk die zin die daar staat. De Messias moest dit allemaal lijden om zijn hemelse macht en majesteit te verkrijgen. Ik heb dat nooit zo gelezen. Maar dat komt omdat dit is de basisbijbel en dan wordt het soms, worden voor mij in ieder geval een aantal dingen veel duidelijker. Want in de NBG staat, moest de Christus dit niet lijden om zijn heerlijkheid in te gaan. Ja. Dan dit leest en zegt, ja, dat, zo kan je inderdaad, dat heerlijkheid, de hemelse macht en majesteit, ja, toch spreekt dit mij veel meer aan. Want er staat eigenlijk, als je dit goed in je, tot je laat doordringen, dan staat er dus dat Jezus pas toen hij zijn taak had volbracht, hemelse macht en majesteit heeft gekregen. Er wordt wel vaak gezegd dat Jezus als God op aarde is gekomen en hier het mens zijn heeft aangedaan. Maar ik geloof dat we moeten zien, Jezus is als mens op aarde gekomen, de tweede Adam, dus vergelijkbaar met Adam, en is door God vervuld met Gods geest. En pas toen hij de opdracht die hij had gekregen van God tot het einde toe had vervuld, ontving hij zijn hemelse macht en majesteit. En kreeg hij ook zijn plaats naast God op de troon. En dan is het wonder eigenlijk veel groter. Want wat hij heeft hij gedaan als mens. Dus net als wij waren. Hij had geen extra krachten. Hij had dezelfde kracht die wij kunnen hebben door de Heilige Geest. Het is toch belangrijk om dat te beseffen. En de MS-gangers hebben nog steeds niet door dat ze hier met Jezus te maken hebben. Nou, toen vroeg ik mij inderdaad af van, hoe is dat met mij eigenlijk? Ik ken de Heer al meer dan 60 jaar. Ik heb heel veel over Jezus gehoord. Eerst op de zondagschool, bij de Jesus People, hier. En ik probeer zijn woorden toch te begrijpen. Ik probeer te begrijpen wat er nou eigenlijk bedoeld wordt. Ik probeer me ook echt wel in te leven in mensen om me heen. Want misschien dat je daardoor ook de boodschap van de Bijbel beter gaat begrijpen. Maar stel dat Jezus hier naast me komt zitten als ik hier in de dienst zit. Ik zit een beetje daar, maar goed. Stel dat je hier in de dienst zit en Jezus komt naast je zitten. Herken je hem dan? Ja, voor ons is het makkelijk, hè, want dan is het iemand die anders is dan als we het wel kennen misschien. Een nieuwe gast, zeggen we dan. Maar herken ik hem dan als Jezus? Jezus zegt dat zelf ook heel helder, hè, in Matthäus 25 zegt hij dit. Dan heeft hij het over mensen die gerechtvaardigd worden en de mensen die niet gerechtvaardigd worden. En de mensen die gerechtvaardigd worden, dat is dan omdat ze barmhartigheid hebben bewezen. Ze hebben hongerigen te eten gegeven, dorstigen te drinken gegeven. En dan is hun vraag eigenlijk van, maar Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien? Wanneer hebben wij u gevoed of dorstig? En hebben wij u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en hebben u gehuisvest? Of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning Jezus zal hun antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt ge het mij gedaan.
Oh.
Dus dat betekent eigenlijk dat iedereen die naast je gaat zitten een stukje van Jezus is. Herken ik dat dan? Herken ik dat dan? Als ik zomaar op straat een vreemde tegenkom, herken ik daar Jezus in? Dat is ook zo'n heel mooi verhaal over die schoenmaker. Maar daar heb ik nu geen tijd voor. Maar als ik Jezus dus tegenkom, zomaar in de straat, in een ander mens, herken ik hem dan of is er dan ook iets mis met mijn ogen, net als bij die mannen hier? Ja, maar dit gaat niet alleen over de christenen, hè? Dit gaat ook over Jezus die in een arme gevangene zit. Ja, je hebt geestelijke ogen nodig om Jezus te herkennen in een ander. En dus ook te geven wat je kan aan een ander. Maar goed, dat was even er tussendoor, want het verhaal gaat verder. Ze kwamen bij het dorp waarheen ze op weg waren. Hij deed alsof hij verder wilde gaan, Jezus dus. Maar ze drongen bij hem aan. Blijf bij ons, want het wordt al avond. De dag is bijna om. Hij ging met hen mee naar binnen en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel zat, nam hij het brood, zegende het, brak het in stukken en deelde het aan hen uit. Toen was het alsof hun ogen opengingen en ze herkenden hem. Op dat moment verdween hij zomaar. En ze zeiden tegen elkaar, het was ook net alsof ons hart in brand stond, toen hij onderweg met ons praatte en ons uitlegde wat er in de boeken staat. De mannen namen Jezus mee naar binnen. Want ja, het werd al laat. En ze vonden het eigenlijk, het is gevaarlijk, hè? En daar, zeker s'avonds, is het helemaal donker. Dus het was eigenlijk heel netjes van ze, dat ze zeiden van, nou, kom maar mee naar binnen, dat is beter. Durf je nu niet altijd meer te doen. Maar ik heb Ria wel eens gehoord die in ieder geval mensen mee naar huis neemt. Ze moeten nog wel een beetje beneden blijven, de volgende keer. Eigenlijk brengen zij dus in praktijk wat ik net heb gelezen, hè, dat je oog moet hebben voor je naaste. Ze herkennen Jezus niet, maar ze geven hem wel eten en onderdak. Nou, dat is eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld voor ons dan. Maar wat ik eigenlijk heel bijzonder vind, ik weet niet hoor hoe dat bij jullie gaat, maar als er iemand komt eten, laat je dan die persoon het brood uitdelen? Ja, best wel bijzonder, toch? En de gast neemt nogal het tamelijk initiatief hier. Ja. Je zou dus kunnen zeggen, ze hebben hem niet als gast behandeld, maar als meester behandeld. Ze behandelen hem met eerbied. Ze geven hem eigenlijk, ja, hun huis, zou je kunnen zeggen. Ze zeggen eigenlijk van, nou, u mag het bepalen. En toen gingen hun ogen open en ze herkenden Jezus. En Jezus verdween uit hun midden. Dat is eigenlijk wel jammer voor ze. Eindelijk hadden ze het door. En wat deden zij? Ze gingen terug door het donker. 3,5 uur lopen. Misschien liepen ze wat harder nu. 3 uur. Omdat ze het goede nieuws wilden gaan vertellen aan de discipelen. Nou, dat is het paasverhaal. Maar wat kan ik daar nou eigenlijk van leren? Wat kan ik nou leren van dat verhaal? Nou, het ging allereerst natuurlijk over die twee leerlingen die in grote verwarring zijn over alle gebeurtenissen. En juist in die moeilijke situatie van hun leven is er iemand die met ze gaat meelopen. Jezus loopt met ze mee. En wat denk je nou eigenlijk dat er met jou gebeurt als je in een moeilijke situatie bent? Als je misschien niet eens meer weet wat je moet geloven, omdat er zoveel tegenstrijdige dingen op je afkomen. Zou het dan niet kunnen dat Jezus juist op dat moment met je meeloopt, op die moeilijke weg die jij moet gaan? Misschien herken je hem niet. Herken je hem niet als Jezus. Dat is niet zo gek, want deze twee herkennen hem ook niet. Maar met de kennis van het verhaal mag je wel beseffen dat Jezus graag met jou op pad wil gaan. Of zou Jezus jou soms minder waard vinden dan de Emmausgangers? Nee, dat geloof ik ook niet. Sterker nog, Jezus wil juist met zijn geest woning maken in je. Dat staat in Johannes 14, hier. Heer, hoe komt het dat u ervoor zal zorgen dat wij u wel echt zullen leren kennen en de andere mensen niet? Vragen de discipelen aan Jezus. Jezus antwoordde, iemand die van mij houdt, zal doen wat ik zeg. Mijn vader zal van hem houden en wij zullen bij hem komen en in hem wonen. Nou, dus als je op weg bent, dan is hij er al bij. Hij is er eigenlijk altijd bij. Dat is toch prachtig dat je dat mag beseffen, dat Jezus altijd bij je is. Dus niet alleen voor een wandeling van 3,5 uur, maar gewoon altijd. Ja, 24/7. Er is nog wel iets wat je kan leren van dit verhaal. En dat vond ik eigenlijk ook wel heel mooi. Want Jezus geeft hier het voorbeeld hoe een gesprek verloopt met iemand. Je kan hier leren hoe je met een ander in gesprek kan gaan. Want alles wat die Emmausgangers vertellen, ja, dat gaat over Jezus. Hij heeft het zelf allemaal meegemaakt. Toch laat hij het ze helemaal vertellen. Ik weet niet hoe lang ze hadden 3,5 uur de tijd. En hij heeft gevraagd aan ze, van, wat is er dan gebeurd? Leg eens uit, wat. En ik denk dat het gesprek in feite nog veel dieper ging dan wat wij hier hebben gelezen. Want in 3,5 uur tijd valt er heel wat af te praten. Wat is er gebeurd? En waarom zijn jullie zo onrustig? Wat is er? Waarom maakt het zo moeilijk voor jullie? Wat doet het met jullie? Dus Jezus die gaat niet in gesprek met ze, maar hij stelt vragen. Hij laat ze praten. Hij geeft ze de gelegenheid om hun verhaal te doen. Dat mag ook onze manier zijn om met een ander om te gaan. Je kent vast die uitdrukking wel, hè? Ieder mens is een verhaal. Ieder mens heeft dus ook een verhaal. En de vraag is alleen, aan wie mag je dat verhaal vertellen? Aan wie mogen mensen om jou heen hun verhaal vertellen? Mogen ze het aan jou vertellen? En wat vinden ze dan bij mij? Kom ik met een oordeel of een vooroordeel? Of kom ik met een veroordeling? Of heb ik juist een open oor en een open hart naar de ander toe? Eigenlijk zoals Jezus dat ook had. Hij gaf ze alle gelegenheid om hun verhaal te doen. Nou, iets om van te leren, moet ik zeggen. Nou, en die Emmausgangers, die hebben dus Jezus gezien en ze hebben ervaren wat het met hun innerlijk deed. Hun hart brandde in hun, staat er. En wat deden ze ermee? Nou, ze deden hun jas aan en ze gingen weer. Want de discipelen moesten het ook weten. Dat vonden ze heel belangrijk, want die waren net zo onzeker en zo in de war als dat zij zelf waren. Dus zij vonden, wij moeten teruggaan naar onze vrienden. En we moeten het ze vertellen. We moeten vertellen wat er is gebeurd. We hebben een geweldige boodschap gehoord. En we hebben de Heer zelf gehoord. En die heeft ons uitgelegd wat er gebeurd is. Dat moeten we ze vertellen. Daarom is het zo belangrijk dat we zoeken naar manieren. Toch gaan zoeken naar manieren om de mensen om ons heen, om die te gaan vertellen wat ons jou juist zo blij maakt. Waarom het voor ons zo belangrijk is dat de Heer is opgestaan. En ik denk, we hebben het hier wel vaker gezegd, hier in de omgeving. Dit is nou niet de beste buurt van Leidschendam waar we hier zijn. Hier zijn veel mensen met zorgen en met moeite. En ik denk dat het belangrijk is dat wij bereidvaardig zijn om juist die mensen te proberen te vinden. Zodat we hen iets kunnen meegeven van wat wij zelf hebben meegemaakt. Nou, ik zeg het nog maar een keer, de Heer is waarlijk opgestaan. En hij wil in ons zichtbaar worden. Amen. Ja, heer, ik dank u dat we aan u zo'n geweldig voorbeeld hebben, heer. U heeft ons zoveel dingen laten zien, op allerlei plaatsen in de Bijbel, maar ook in dit verhaal. Mijn heer, en daar kunnen wij van leren, dat willen we ook graag, heer. We willen graag dat uw wezen door ons heen steeds meer zichtbaar wordt, zodat mensen om ons heen ook uw liefde en uw aandacht voor de mens kunnen ervaren door ons heen. En ik dank u, heer, dat u ons daarbij wil helpen. In Jezus' naam. Amen.